Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Steeds meer horecaondernemers voelen zich gedwongen hun zaak te sluiten of gaan zelfs failliet. Onder andere financiële druk zorgt ervoor dat ze amper het hoofd boven water kunnen houden, vertelt redacteur Koen Maree. Wat is er aan de hand?
In de historische vissershaven in Harderwijk. Er staat op een stukje dijk een oud boothuis. Het is donkergroen geschilderd. Op het dak liggen rode dakpannen. En binnen in het gebouw staat een lier. En die lier die loopt naar buiten toe, naar de scheepshelling, waarmee vroeger de oude vissersboten in het water werden gelaten. En in dit houten gebouw, daar zit restaurant Chez Brochard. Een van de best beoordeelde restaurants uit de regio. En op het terras, terwijl we uitkeken over het water en aan de scheepshelling zaten, sprak ik met Koos Brochard.
Wat wij altijd zeggen, what you see is what you get op je bord. En dat betekent dat al je ingrediënten nog als ingrediënt zichtbaar zijn en ook als zodanig smaken, maar dan wel met elkaar een feestje vormen in je mond.
Ze proberen op een soort eigenzinnige manier een draai te geven aan de Franse keuken, maar gebruiken daarbij ook bijvoorbeeld heel veel vis die ze in de buurt vangen.
We hebben ook allemaal gerechtjes die we zelf bedenken. En we hebben daar meestal geen naam voor, omdat we het zelf bedacht hebben.
Zijn zaak zit ieder weekend vol. Elke avond heeft hij 30 tafels vol zitten met gasten. En toch heeft hij eind juli aan zijn klanten en personeel moeten vertellen dat hij het financieel niet meer redt en per 1 oktober de tent sluit.
Ja, personeel die is met mij, want die zijn echt al wel een tijdje bij me, teleurgesteld dat we dicht moeten. Mm-hmm. Want we doen er allemaal onze ziel en zaligheid liggen. Allemaal met de gerechtjes en de wijnen die we met elkaar beproeven en beoordelen. Reacties van onze gasten zijn altijd top. En dan denk je, ja, hoe kan het nou dat we dicht moeten, zeg maar.
Koos Brochard is niet de enige. Want in het eerste kwartaal hadden we te maken met de hoogste stopcijfers in de horeca in zeker 10 jaar. Meer dan 2300 zaken stopten tegenover zo'n 1600 zaken in het eerste kwartaal van 2022. Dat is bijna de helft meer. En daarnaast stijgt het aantal zaken dat failliet gaat ook weer voor het eerst sinds de coronaperiode. En dat is opmerkelijk, want ondertussen zien grote banken in hun pintransacties dat bedragen die wij uitgeven in horecazaken juist toenemen. En dus is de vraag, hoe kan het dat horecaondernemers hun hoofd niet boven water weten te houden?
Koen, dat lijkt me echt mega frustrerend, hè? Als je een goed bezocht restaurant hebt en dan toch niet kan overleven.
Ja, je ziet bij Chez Brochard een duidelijke opeenstapeling van de problemen waar de horeca de laatste jaren tegenaan lopen. En op dit moment tegenaan het vechten zijn. Natuurlijk was de eerste klap de coronacrisis.
Goedenavond. Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen dicht om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Ook cafés, restaurants en sportclubs zijn sinds 6 uur dicht.
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.
Dus ook bij Chez Brochard probeerden ze creatief te blijven. Ze zijn overgegaan op het afhalen van 3 gangenmenu's die ze elke week samenstelden. De klanten kregen ook een cd'tje mee van de muziek die normaal gesproken in de zaak werd gedraaid.
Elke week een 3 gangenmenu voor een prima prijs. En ze konden het eenvoudig maken met onze muziek erbij en de beschrijving en klaar.
Dus ze probeerden helemaal de sfeer toch in je huis te brengen die je anders in het restaurant zou hebben ervaren.
Het waren er niet veel, maar wel net genoeg om De leveranciers bezig te houden, ons bezig te houden. Met elkaar toch nog even een biertje te doen aan het eind van het koken. En onze gasten te blijven zien. Dat was eigenlijk het belangrijkste.
En de eerste maanden van die coronacrisis was nog veel onduidelijkheid over de steunregelingen. Dus ook veel horecazaken zoals Chez Bouchard moesten een duik in hun reserves nemen. Maar op een gegeven moment kwam ook de overheid met steunmaatregelen.
Ja, want wat was er toen allemaal?
Je had de NOW-steun, dus de steun voor de lonen die uitbetaald moesten worden. En je had ook een tegemoetkoming in de vaste lasten. Want uiteraard ging de huur van de pandhuur van de horeca ging door. En de energiekosten moesten blijven worden betaald. En horecazaken kregen uitstel om hun belastingen te betalen. En daardoor konden horecazaken in ieder geval overleven tot ze eindelijk weer open mochten na de coronacrisis. Maar eigenlijk vrijwel in dezelfde maand dat zij open mochten, begon de oorlog in Oekraïne en ontstond er de gascrisis.
Het ene na het andere land komt met sancties tegen Rusland.
Sancties tegen Rusland hebben ook invloed op de Europese gasprijs.
In de hele Europese Unie worden burgers en bedrijven geconfronteerd met ongekende prijsstijgingen.
Opeens had heel Nederland te maken met gasprijzen die soms al 4 keer over de kop gingen. Jij en ik hebben dat ook meegemaakt.
Ja, zeker.
Maar datzelfde gold voor de horecaondernemers. Je hebt natuurlijk keukenmachines die moeten draaien. Je kookt op gas. Je hebt een verwarming in de zaak en daar doe je weinig aan. Want je kan je klanten ook niet vragen om een trui mee te nemen naar het restaurant.
Of bibberend.
Precies. Die moeten comfortabel zitten. Ja, en ondertussen zagen die zaken ook nog dat de prijzen voor hun ingrediënten stegen. Net zoals jij en ik in de supermarkt ervaren dat wij meer geld kwijt waren voor onze boodschappen. Kostte het hen ook meer, de horecaondernemers, om de vis en de olijfolie en de boter in te slaan.
Ja, en hoe deed Chez Bouchard het dan? Rekenen ze dat door? Of?
Heeft hij wel de prijzen een stukje omhoog gedaan. Maar en eigenlijk doen alle horecaondernemers dat, ze moeten wel.
Ja.
En toch kunnen ze niet alle kosten meenemen in die verhogingen. Ze vrezen dat daardoor klanten toch wegblijven of net voor een goedkoper restaurant kiezen. En daardoor snijden ze eigenlijk in hun eigen vingers, want dat gaat ten koste van de winsten die ze maken. Ze hebben liever een volle zaak dan dat ze hogere prijzen hebben. Ja, en ondertussen diende het volgende probleem zich aan voor Koos Bouchard. Want na jaren trouwe dienst vertrokken plotseling 3 van zijn personeelsleden.
De een ging naar een sterrenrestaurant, de ander die ging in de patisserie, wat ze eigenlijk al heel lang wilden. En de andere die stopte er gewoon mee. En toen had ik in één keer 3 man minder. Waarbij ik normaal altijd vol overtuiging zeg, oh, dat gaat goed komen, want iedereen wil bij me werken. Nou, dat is niet gebeurd.
En dan krijg je dus te maken met het personeelstekort.
Ja, want hoe staat het daar nu mee met dat personeelstekort?
Ja, het is een probleem waar de hele Nederlandse arbeidsmarkt mee kampt. En ook zeker de horeca. In corona was het zo dat veel horeca-medewerkers besloten om te stoppen en bijvoorbeeld aan de slag te gaan in priklocaties van de GGD.
Ja, logisch.
Daar was veel werk en anders zat je maar
te duim draaien.
Precies. En ook nu, na corona, zijn er nog genoeg andere banen in de samenleving en die vaak ook nog wel beter betalen. Tegelijk zijn er in coronatijd ook minder mensen opgeleid. Hebben minder ervaring op kunnen doen in de keuken. Dus er zijn ook minder chefs beschikbaar voor restaurants. Ja, en dan komt het voor zo'n Koos Bouchard toch erop aan. Kan ik mijn personeel vervangen als het vertrekt? En dat bleek heel moeilijk. Ja, en daarop moest hij natuurlijk wel iets bedenken.
Ik ga nog steeds hetzelfde doen met dezelfde kwaliteit, maar ook met dezelfde aandacht. Zie je dat ik niet 50 man nog maar kwijt kan op een zaterdag. Nog maar 20 of 22 of 25. En dat betekent dat in één keer dat de inkomsten, zeg maar, de omzet echt wel zeg nog maar met een derde worden verminderd. Als het niet meer is. Met als gevolg dat ik denk, ja, maar dat gaat niet goed komen.
Ja, en daarbij viel dan ook nog een brief van de Belastingdienst op de deurmat dit voorjaar. En daarin stond dat hij moest beginnen met het terugbetalen van de uitgestelde coronaschulden. Die bedroeg in totaal 1 ton.
Zo, dat is echt een flink bedrag om even
af te tikken.
Ja,
ja, hij had daar wel een periode van 5 jaar voor. Maar ja, daarbij kwam dan ook nog geld dat hij via de steunregelingen had ontvangen. En doordat hij een hogere omzet had, mede door de afhaalmenu's, moest hij dat toch deels weer terug gaan betalen. Ja, en dat ging hem gewoon niet lukken. Hij legde de rekeningen naast zijn inkomsten en maakte het sommetje en besloot in juli dit gaat uiteindelijk mij de kop kosten en ik zal failliet gaan als ik doorga. Dus ik zeg mijn aflopende huur per 1 oktober op.
Als ik dit allemaal zo hoor, hè? Ik bedoel, ik kan er echt met mijn hoofd bijna niet bij hoe ingewikkeld het dus is om nu je restaurant financieel gezond te houden.
Het is ontzettend ingewikkeld. Het is een samenloop van omstandigheden, de coronacrisis, maar ook de meer recente inflatiegolf waar al die horecaondernemers tegenaan lopen. En ik wilde dus ook kijken, hoe doen andere ondernemers dat? Wat zijn strategieën om wel door te kunnen gaan en misschien zelfs uit te breiden? En zo kwam ik terecht bij Riad Farhad.
Ik ben Riad Farhad, 43 jaar en mede-eigenaar van de Drie Wijzen uit de Oost Horeca Groep.
Riad werkte zo'n 15 jaar geleden in 2008 met zijn compagnon Jason in een café in Amsterdam-Oost. En is toen onder hoede van hun leermeester zijn ze een eigen zaak begonnen, Café Maxwell. En toen vervolgens een van hun medewerkers ook die droom had om een eigen zaak te openen, zijn ze daarbij gaan steunen. En zo ontstond de Drie Wijzen uit Oost.
In de eerste 6-7 jaar van ons ondernemen zijn er een aantal bedrijfsleiders van ons aangehaakt bij onze zaken als partner. En zijn we doorgegroeid tot een grote horecagroep met inmiddels 30 zaken, 17 partners met wie we dat doen.
En wat zij dus doen als Drie Wijzen uit Oost is een startinvestering doen in een zaak van een ondernemer die zij willen steunen. En dan worden zij in ruil daarvoor meestal voor de helft eigenaar. Ze regelen de boekhouding, de marketing, ze denken mee en coachen. Maar uiteindelijk is de zaak zelf in handen van iemand anders. Dus iemand anders die runt de zaak.
Ja.
Precies. Ook zij merken natuurlijk de gevolgen van de inflatie.
Ja,
en ook de corona problemen die ebben daar ook na. Dus ook Riad die zei, ik heb ook mijn reserves moeten aanspreken in coronatijd.
Doodeng. Echt doodeng, hè? Want je bent verantwoordelijk voor 600-700 man, samen met je partners. Iedereen moet gewoon te eten krijgen. Je eigen kinderen moeten, maar daar denk je eigenlijk helemaal niet aan. Iedereen moet gewoon op tijd zijn geld krijgen. Geen dag te laat, want iedereen maakt zich zorgen. Hoe dan? En we zijn er goed uitgekomen, maar wel met heel veel credits naar de overheid. Want anders hadden we dat niet gered.
Wat wel anders is, is dat in al hun zaken heel veel studenten werken. Daardoor hebben ze niet altijd last van het personeelstekort, zeggen ze. Maar bij de Drie Wijzen Oost heeft het dan wel weer veel van invloed gehad dat het minimumuurloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar sinds januari fors is gestegen. Ja, en doordat mensen jarenlang eigenlijk niet in de horeca hebben kunnen werken, zie je dat er nu ook een gebrek is aan mensen die goed zijn.
Gebrek aan kundig personeel betekent hogere prijzen. Dus als je iemand hebt die echt goed is, die kan gewoon vragen. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant en in de bar. Dus die loonkosten zijn enorm gestegen. Omzetten zullen goed zijn. Maar je houdt onderaan de streep gewoon vrijwel niks over.
En ja, dat alles, dus de inflatie en de hogere personeelskosten, dat vraagt ook voor de zaken van Riad om hun bedrijfsvoering aan te passen.
Dus de hele dag bovenop zitten. De hele dag bezig zijn met iets waar je eigenlijk in het verleden nooit echt mee bezig bent. Van, kloppen die roosters wel? Staan er niet te veel mensen? Moeten we niet op tijd iemand eraf sturen? Moeten we niet iets laten beginnen? Dat is niet leuk. Maar dat is waar je dan, daar moet je bovenop zitten. Je moet bijna je vlees gaan wegen. Klopt het wel? Is het wel goed? Hebben ze geen fout gemaakt?
Het is dus heel fijn voor de Drie Wijzen uit Oost en ook heel slim hoe ze dit doen met meerdere restaurants en cafés. Maar die luxe heeft een restaurant als Chez Brochard dus niet.
Nee, en dat is ook wat Riad zelf benoemt.
De eenpitter die de kennis niet in huis heeft om de hele tijd maar die cijfers bij te sturen. Die dus moet wachten tot een maand of anderhalve maand als je zijn cijfertjes van de boekhouder binnenkrijgt. Ja, dat is zwaar. Dan kom je dus op een gegeven moment achter van shit, ik hou er niet zoveel meer over. Ik hou niks over of ik maak verlies, maar het is druk.
Ze hebben daarbij ook het voordeel dat ze gemeenschappelijk kunnen inkopen voor alle bijna 30 zaken die zij hebben bij 3WO. En daardoor zijn de inkoopprijzen ook lager, want je hebt het volumevoordeel. Ze kunnen ook een contract afsluiten bij één bierleverancier voor alle zaken tegelijk.
Ja.
Die bierleverancier die zal dan minder vragen per biertje.
Ja, schaalvergroting werkt dus bij hen.
Ja, en dat is dus toch wel wat ze overeind houdt in deze tijd. Het lukt ze zelfs nog om uit te breiden, want binnenkort, eind dit jaar, openen ze ook nog een zaak in de Voorstraat in Utrecht.
Ja, ik heb zelf jarenlang met echt heel veel plezier in de horeca gewerkt. Maar als ik dit allemaal zo hoor, het zou me helemaal niet meer leuk lijken om een horecazaak te openen of te beginnen.
Nee, voor eigenaren is het hard werken, is mijn beeld. En het is daardoor ook niet zo gek dat die cijfers van stoppers en faillissementen nu toch wel relatief hoog is. De verwachting was wel dat er iets meer mensen zouden stoppen na de coronaperiode, omdat er in de coronatijd weinig faillissementen zijn geweest. Veel zaken konden toen nog wel overeind blijven door de overheidssteun.
Maar ja, met dat terugbetalen ging het natuurlijk helemaal mis.
Ja, en dat er nu ook nog weer andere factoren meespelen, zoals de energieprijzen en de inflatie, daar had niemand rekening mee gehouden.
En wat is nu de verwachting? Gaan die cijfers oplopen? Houden we geen horeca meer over?
Nou ja, zo erg zal het niet zijn. Het aantal horecazaken stijgt zelfs nog op dit moment. Je ziet de inflatie al wat teruglopen de afgelopen maanden. Dus druk op de kosten, die wordt ook minder voor horecaondernemers. Tegelijkertijd, die prijsstijgingen van de afgelopen jaren, die zullen ook nog wel doorwerken. De huren die gaan omhoog of zijn al omhoog gegaan. Energiecontracten, die blijven ook nog wel even doorlopen. En die schulden die uit corona nog zijn overgebleven, die drukken de komende jaren misschien wel ook nog wel op de winsten die zaken kunnen maken. Dus ja, uiteindelijk is ook de verwachting van analisten dat de komende tijd er nog wel meer faillissementen en ook stoppers zullen zijn. Maar dat het geleidelijk wel weer minder wordt.
Maar in ieder geval, voor Chez Brochard is het nu wel einde verhaal.
Ja, voor Koos houdt het na 1 oktober op. Ja, hij zal iets nieuws gaan doen en hij weet nog niet wat. Want hij wil nu de komende tijd nog er een feestje van maken. En er in de laatste maand alles uithalen.
Ja, en tenslotte krijgen we het wel voor elkaar om toch al met z'n allen die 2 maanden een leuke maand te maken. We gaan gewoon weer een oesteravond doen waar altijd volle bak voor gereserveerd wordt. En we gaan gewoon nog Indonesische avond draaien met een bekende Indonesische kok hier uit Harderwijk, waar we vaker al avondjes mee hebben gemaakt. Dus we gaan gewoon uit met een grote bang. En dan is het 30 september de laatste avond.
Dankjewel, Koen.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.